Oké, we gaan weer verder. Even omschakelen van Grieks naar Hebreeuws. Een gesprek in de pauze. Sowieso even omschakelen van, van religie naar het wasvat. Ik bedoel, laten we ons reinigen bij het wasvat van religie. Zegt de Hebreeën trouwens ook, hè, die Hebreeën 9 vers 14, waar we het net over hadden, dat het bloed van Christus ons reinigt van dode werken. Om de levende God te dienen. Ja, die dode werken zijn ook, en daar in het verband zeker, de dode werken van onder het oude verbond. En dat waren ook dode werken. Het slachten van dieren. Nou ja. Ik zat net nog even te bedenken wat ik nog moest zeggen over het wasvat aan zich. Volgens mij heb ik helemaal in het begin gezegd, en zo niet, dan zeg ik het nu. Dat heb ik zeker gezegd, dat het wasvat, daar zijn geen afmetingen van bekend. Hè, en toen liet ik drie plaatjes zien, die waren alle drie anders. Maar bij de brandofferaltaar lazen we juist wel van allerlei afmetingen. En ook bij andere attributen zien we dat nog wel. Maar hier gaat het over reiniging. Het wasvat is een uitbeelding van de reiniging van de handel en wandel van de gelovigen. Ja, daar zijn geen maten voor. Dat is onbeperkt. Die reiniging, heb je een beetje nodig, krijg je een beetje. Heb je veel nodig, dan krijg je veel. Die is in ieder geval volkomen. En daar zit geen maat op, om het zo te zeggen. Overigens, daar had ik nog een plaatje van. Ik ga er niet naartoe, maar in 1 Koning 6 of 7 is dat uit mijn hoofd. Misschien wel allebei. Daar wordt gesproken over de bouw van de tempel van Salomo. En daar wordt een wasvat beschreven. Daar staan wel allerlei maten bij. Ik ga het niet lezen, ik zoek het wel op om even het juiste hoofdstuk te noemen. Dat is 1 Koning 7 en dan ongeveer vanaf vers 23. Daar staan wel allerlei maten bij. Daar staat overigens, dat lees dan even wel, dat is een interessante. Verder maakte hij de gegotene zee. Dus er werd een vat gemaakt. Daar werd ook water in gedaan. En dat wordt daar genoemd een gegotene zee. Mensen hebben altijd nogal moeite volgens mij als je een openbaring leest van een glazen zee. Van wat is dat dan precies? En dan denken ze dat heel de zee van glas geworden is. Maar dat is het niet. Een glazen zee is gewoon wat hier een gegotene of een koperen zee is. Namelijk gewoon een vat van glas. Een glazen zee in openbaring. Maar zoek dat maar eens naar. Ik ga er nu niet naartoe. Want ik zou nog wat dingen zeggen over de reiniging van de gelovigen. Waar dat wasvat van spreekt. En wat schriftplaatsen uit het Nieuwe Testament. Ik zou natuurlijk van alles kunnen aanhalen. Hè? Alle beelden van waarin water wordt gebruikt en waar gesproken wordt van reiniging. Bijvoorbeeld uit de evangelie. De blindgeborene in Johannes 9. Die slijk van zijn ogen moest wassen bij het badwater van Siloam. Dat is een beeld van reiniging. Een paar hoofdstukken eerder, Bethesda. Die man die kwam dan niet in het water terecht. Maar het was uiteindelijk wel de bedoeling dat hij daar een keer terecht had moeten komen. Maar ook zo'n, alles waar gesproken wordt over water en over reiniging. De doop bijvoorbeeld. Is ook een uitbeelding van dood en opstanding en ook van reiniging. Allerlei rituele wassingen. Naaman is ook zo'n mooi voorbeeld. 7 keer in de Jordaan moest hij zich onderdompelen. Als uitbeelding van de 7. De volkomen volmaakte reiniging. Nou, zo zijn er heel wat uitbeeldingen waarbij water gebruikt wordt. Waar gesproken wordt van reiniging, van wassing. En die spreken allemaal in ieder geval van een aspect van de reiniging van een gelovige. Daar wijst het op vooruit. Efeze 5 is een schitterend voorbeeld. Waar wordt gesproken hoe Hij waarvan het wasvat een beeld is, Christus, waarvan het water een beeld is, Christus, het woord, waarvan alles wijst op hem. En in Efeze 5 wordt ook gezegd dat hij ons reinigt, namelijk de gemeente. Efeze 5, en dan haak ik even aan in vers 25. Gij mannen hebt uw vrouwen lief. Niet man hebt uw vrouwen lief, maar mannen. Ik zeg er maar bij, om misverstanden te voorkomen. Ik heb ook even de interlineair erbij gepakt om het te laten zien. Gij mannen hebt uw vrouwen, uw eigen vrouwen ook, uw eigen vrouwen lief. Zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft. Ik lees het even hoe het er in de Statenvertaling staat. En zichzelf voor haar heeft overgegeven. Nou, dat staat allemaal precies even anders. En natuurlijk, als we elkaar wijzen op hoe het er werkelijk staat, is het ook altijd mooi. Hè? Mannen, heb lief de vrouwen, zoals ook de Christus heeft lief. Hè, dat is niet iets wat hij wat in het verleden heeft plaatsgevonden. Hij heeft lief. De Ecclesia, de uitgeroepen vergadering, wordt het hier mee weergegeven. Dus de mannen worden aangemoedigd om hun eigen vrouwen lief te hebben. Zoals ook Christus de Ecclesia lief heeft. Weet je meteen waar Christus en de Ecclesia een beeld van zijn. Of waar de man en de vrouw een beeld van zijn, om het zo maar te zeggen. De man van Christus en de vrouw van de Ecclesia, blijkbaar, van de gemeente. Mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, zoals ook Christus de gemeente lief heeft. Overigens, de gemeente is niet de gemeente op de hoek van de straat, hè, de Pinkstergemeente of de Evangelische gemeente, of noem ze maar. Nee, de gemeente is letterlijk betekent het zoiets als uitroepsel, uitgeroepen, uitgeroepenheid. Dat wat uitgeroepen is. Maar ook dat wat zich vergadert. He, dus wanneer wij als, om het heel kort te zeggen, wanneer wij als gelovigen samenkomen, is dat Ecclesia. He, en niet een instituut met een naam of van nou, God heeft de gemeente lief. En is dat dan onze gemeente of is dat die andere? Nee, waar gelovigen samenkomen, dat heeft God lief. Wanneer zijn woord open gaat, waar gelovigen samenkomen rondom zijn woord. In Christus hadden we het net al even over. Dat heeft God lief. Nou, dan moet je minstens met z'n tweeën of met z'n drieën zijn. Daarom neem ik Jens en Fem altijd mee. Als jullie dan een keer niet komen, dan. Dan kan het gewoon doorgaan.
Als ze blijven zitten.
Ze zijn nu even weg, dat had dan niet gekund. Mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, zoals ook Christus de gemeente lief heeft en zichzelf voor haar overgeeft. Hij heeft dus zijn gemeente lief en hij geeft zich voor haar over. En wat doet hij dan? Nou, opdat hij haar heiligen zou, reinigende, dat staat er letterlijk, reinigende met het bad van het water in woord, in uitspraak. Ik zei net al dat heiligen en reinigen, dat vrijwel synonieme begrippen zijn in de schrift. Nou, dat lees je hier ook. Hè, Christus heeft zichzelf, voor de Ecclesia geeft hij zichzelf over. Hè, die hoge priester, dat is naar de kracht van onvergankelijk leven, zoals we het in Hebreeën lezen. Voor degenen die er vorige week ook waren. Die levende hoge priester geeft zichzelf over en die doet een werk aan ons, aan zijn Ecclesia. En wat doet hij dan? Nou, hij heiligt haar en hij reinigt haar. Dus Christus, nou, de mannen worden aangemoedigd om zo ook de positie in te nemen ten opzichte van hun vrouw. Maar dat even terzijde, maar het gaat hier over Christus die zich overgeeft voor de Ecclesia, opdat hij haar zou heiligen. En hoe doet hij dat? Nou, hij reinigt haar met het waterbad, hè, in het bad van het water, namelijk in het woord, in de uitspraken van God. Hoe worden wij dus gereinigd? Nou, in eerste instantie door hem, dat doet hij, dat hoeven we niet zelf te doen. He, dat is volgens mij wel mainstream christendom, dat je van alles zelf moet doen om jezelf te reinigen. Vooral veel zelfonderzoek doen, niet doen, gewoon met zijn woord omgaan. Gewoon zijn woord tot je nemen, want hij reinigt je. He, en hij heiligt je, hij zet je namelijk apart. We zijn namelijk apart gezet als we tot die ecclesia behoren. We zijn uitgeroepen, apart gezet en hij heiligt ons. En hij reinigt ons door dat waterbad, namelijk door het woord. Dus het woord wordt hier voorgesteld door een waterbad. Een waterbad, een watervat, een koperen wasvat. Dat koperen wasvat, daar reinigt hij ons. Zodat wij, zoals die priesters werden toegerust, klaargemaakt voor hun dienst in dat heiligdom. Ja, zo kunnen wij ook, doordat hij ons reinigt, de levende God dienen. Nu haal ik twee schriftgedeelten door elkaar. Maar zo staat het in Hebreeën 9, hè, over die reinigende werking van bloed. Christus reinigt ons, geweten van dode werken, zodat we de levende God zouden dienen. Hij reinigt ons, dat hier in Efeze 5, met het waterbad, ja, door het woord, in het woord. Of veel sterker is dat. Niet met of door, nee, in. In dat woord is onze reiniging. Ja, ik moet dan denken aan, ik hou mijn hand bij Efeze 5. Maar in Johannes 15, daar staat, jullie, gijlieden, dan zegt de Heer tot zijn discipelen, jullie zijn nu rein om het woord dat ik tot jullie gesproken heb. Johannes 15, vers 3. Hey, jullie zijn rein om het woord dat ik tot jullie gesproken heb. Nou, dat woord dat reinigt ons. Overigens gaat een groot gedeelte van het Johannes-evangelie gaat over water. Hè. Ik noemde net al die blindgeborene, ik noemde Bethesda. Maar er wordt ook water in wijn veranderd. We vinden Johannes de Doper daar, die doopte in water. Nou, enzovoorts, enzovoorts. En Johannes vangt ook aan met in het begin was het woord. En het woord was bij God en het woord was God, of God was het woord. Woord is een uitbeelding, of water is een uitbeelding van het woord. En dat woord reinigt ons, het waterbad van het woord reinigt ons. En waarom doet hij dat? Efeze 5, 27, opdat hij haar, dat is die ecclesia, opdat hij haar zichzelven, voor zichzelf, heerlijk zou voorstellen, een gemeente, een ecclesia die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Die ecclesia die wordt gereinigd in dat water, in dat waterbad van het woord, in dat woord, opdat hij, Christus, haar zou presenteren voor zichzelf, zoals er letterlijk staat, glorieus, dat is stralend, glorieus. Een ecclesia, gemeente, een uitgeroepen vergadering, die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks. Want zij is heilig, namelijk apart gezet en smetteloos. Daar gaat het dus over als het over het waterbad gaat. Als het over, en dus ook ja, waar dat koperen wasvat een uitbeelding van is. Nou, tenslotte wil ik nog naar Johannes 13 gaan. Ik zei al, Johannes gaat over water, met name, maar ook in Johannes 13 gaat het over water. De bekende geschiedenis van de voetwassing. En het lijkt me sterk dat er onder jullie zijn die die geschiedenis niet kennen. Ik denk dat iedereen hem al kent. Maar ook daar gaat het over reiniging door water. Maar laten we het gewoon even, ik ga het niet heel uitgebreid bespreken, maar laten we gewoon even die verse doorlopen. Vanaf vers 1. En voor het feest van Pascha, Ja, dat is al een onderwerp op zich. Pascha, het feest van Pascha. En welke datum dit dan precies was. Ga ik even aan voorbij. Het was in ieder geval voor het feest van Pascha. Jezus wetende dat zijn uren gekomen was. Laat ik de interlineaire bijpakken en dat even mee laten lopen. Voor het feest van Pascha, Jezus wetende dat zijn uren gekomen was dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader. Alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. Ook hier weer staat dat alles in zo'n tijdloze werkwoordsvorm. Niet lief gehad had, niet lief, maar lief heeft. Of liefhebbende. Dus in ieder geval, ja, continuïteit. Ja. Dat is namelijk onvoorwaardelijke liefde, dus dat houdt niet op. Vers 2, als het avondmaal gedaan was, staat er ook weer net wat anders. En van het avondmaal wordende, hier ziet u nog dat Griekse woord, dat herkent u het woord hier Genesis wel in. Genesis betekent wording. Dus dat is juist niet, het avondmaal was niet gedaan, het was juist aan het begin van het avondmaal. Als het avondmaal, aan het begin van het avondmaal, zo zou je het nu wellicht beter kunnen vertalen. Toen nu de duivel in het hart van Judas, Simons zoon, Iscariot gegeven had dat hij hem zou verraden, zou overleveren. Jezus wetende dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging. Dat zijn lange zinnen. En dan kom ik bij het punt waar ik op wil wijzen, in verband met het koperen wasvat. Jezus stond op van het avondmaal. Hij komt overeind. Wekken, ontwaken heeft dat mee te maken, oprijzen. Jezus stond op van het avondmaal, legde zijn klederen af en neemde een linnendoek, omgordde zichzelf. Hier gaat het dus over de Heer die opstaat. Daar hoeven we nauwelijks iets aan toe te voegen om erop te wijzen dat dat natuurlijk een uitbeelding is van zijn opstanding. Dus ook van het werk wat we hierna gaan zien is een uitbeelding van het werk wat Christus doet nadat hij opgestaan is, na zijn opstanding. Een maaltijd, het avondmaal. Het gaat hier niet om een stukje brood en een slokje wijn, zoals in de kerkelijke traditie. Maar het was echt een maaltijd. Er werd een maaltijd gehouden. En Jezus stond op van die maaltijd, van die avondmaaltijd. En aan die maaltijd, en maaltijd is in de schrift altijd een uitbeelding van gemeenschap. Dus hij doet dit werk na zijn opstanding aan degene met wie hij gemeenschap heeft. Die leven in gemeenschap met hem. Hij legde zijn klederen af en nemende een linnen doek omgordde zichzelf. En dat is ook wel mooi, want vorige week, waar de meeste van jullie niet bij waren, maar daar, ik zeg het toch even. Sprak ik over de hoge priester die in het heiligdom kwam op grote verzoendag. Daar kwam hij maar eenmaal per jaar. Die ene keer in het jaar dat die hoge priester daar kwam, had hij witte kleding aan. De hele rest van het jaar, alle 364 dagen zeg maar, had hij een ander kleed aan. Dat wordt volgens mij in de schrift de efod genoemd. Dat was een nogal kleurrijke kostuum, wordt uitgebreid beschreven. Op die ene dag legde hij dat kleed af, zoals we hier lezen. Hij legde zijn kleder af, zoals de Heer opstond van het avondmaal. Legde zijn kleder af. Wat trok die hoge priester aan op grote verzoendag? Een linnen wit kleed. Wat trekt de Heer hier aan? Een linnen doek. Een linnen kleed. Zoals de hoge priester op die grote verzoendag het heilige der heiligen binnenging, als uitbeelden van Christus die eens die de hemelen binnenging. Zo doet de Heer hier nadat hij opstond van het avondmaal een linnenkleed aan. Hij legt zijn klederen af, legt de efod af, doet de linnenkleder aan. En wat gaat hij dan doen? Hij doet water in het wasvat. Oh nee, het bekken staat er. Hij gooit daarna water. Water. He, uitbeelden van het woord van God. Uitbeelden van reiniging. Hij gooit water in het bekken. Nou, het is toch niet heel moeilijk om hier dat wasvat in te herkennen. Hè? Kijk eens, in de interlineair staat zelfs waskom. Een waskom. Wasvat, een waskom. Een vat is ook maar gewoon een... vaten zijn onderdelen of instrumenten. Van alles wordt een vat genoemd in de schrift. Zelfs ons lichaam. Een aardevat. Maar de Heer, ook na zijn opstanding, nadat hij opstond van het avondmaal, nadat hij zijn kleder had afgelegd en zijn hogepriesterlijk kleed, waarmee de priester het heiligdom binnenging op de grote verzoendag. Nadat hij dat gedaan had, goot hij water in het bekken, in de waskom. En wat doet hij? Hij begint de voeten van de discipelen te wassen. En hij droogt ze ook weer af met een linnen doek, lezen we in hetzelfde vers, in vers 5. En af te drogen met de linnen doek waarmee hij om God was. Dus de Heer was de voeten van de discipelen. Hè, zoals we in Exodus lazen, hoe de handen en de voeten, handen en voeten, handel en wandel, van de priesters gewassen werden. Voordat zij dienst konden doen in het heiligdom. Nou, zo, ook hier zien we daar een uitbeelding van dat de Heer de voeten was van de discipelen. En hij droog ze dan ook af. En dan lezen we in vers 6. Hij dan kwam tot Simon Petrus en die zei tot hem: Heer, zult gij mij de voeten wassen? En dan zegt Jezus, vers 7, Jezus antwoordde en zeide tot hem: Wat ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na deze verstaan. Nou, Petrus wist natuurlijk heel goed wat hij deed, wat hij wilde doen. Daarom wilde hij, dat lezen we in het volgende vers, daarom wilde hij juist niet dat hij het deed. Petrus is natuurlijk heel goed van, hij gaat mijn voeten wassen. Maar de Heer zegt, wat ik doe weet je nu niet, maar hierna zul je het verstaan. Nou, daaruit blijkt natuurlijk wel dat er achter dat wassen van die voeten een diepere, namelijk een geestelijke betekenis zit. Petrus begreep het nu niet, hij wist het nu niet, maar zei de Heer, je zal het hierna, zal je het wel weten. Nou, dan Petrus natuurlijk, hè, die is, het is of wit of zwart bij hem, dus die zegt dan, Petrus zeide tot hem, gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid, zegt de Statenvertaling, gij zult mijn voeten niet wassen tot in de aion. En Jezus antwoordde, indien ik u niet wassen, gij hebt geen deel met mij. We hadden het net even in de pauze over hoe belangrijk het is dat we precies lezen wat er staat. En hier staat het dus wel goed. Hè? Gij zult geen deel hebben met mij. Petrus had wel, ook al werden zijn voeten niet gewassen, had hij wel deel aan hem. Want hij was eens en voor altijd gereinigd. Net als de priesters eens en voor altijd gereinigd waren bij hun priesterwijding. Petrus was eens en voor altijd gereinigd, want dat was een gelovige. Maar de Heer zei, als je ook deel wil hebben met mij, dan zal ik toch je voeten moeten wassen. Als je gemeenschap wil hebben met mij. Als je in gemeenschap wil leven met mij. Nou, dan zegt Petrus, ja, doe dan maar alles. Simon Petrus zei dat tot hem, Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. Het is of wit of zwart, of alles of niks. Bij Petrus. Maar Jezus zei dat dan tot hem, die gewassen is, heeft niet van noden dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. En gijlieden zijn rein, nog niet allen. Maar dat is ook, dat haalde ik voor de pauze net ook al even aan. We kunnen uit dit vers concluderen. Als Jezus zegt, die gewassen is, heeft niet van noden dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. Blijkbaar kun je geheel rein zijn en toch vieze voeten hebben. Want dat staat hier. Je kunt dus beschouwd worden als geheel rein, maar toch vieze voeten hebben. Hè? En die Ecclesia, waarvan we net lazen in Efeze 5. Tuurlijk, we zijn volmaakt in hem. Wij worden gereinigd, wij worden aan hem heilig en smetteloos voorgesteld. En toch door onze wandel in deze wereld hebben wij vieze voeten en worden wij gereinigd. Hebben wij dan echt vieze voeten? Nou ja, ik weet het niet. Waarschijnlijk niet, want hij was er, dus zo vies zijn ze ook weer niet. Maar begrijp je wat ik bedoel? We zijn dus geheel rein, maar blijkbaar hebben we toch die reiniging nodig.
We lopen toch onderweg wat op.
Ja, we lopen toch onderweg wat op. Hebben we daar echt last van? Nou, eigenlijk niet. Maar dat komt weer omdat hij zijn werk zo goed doet. Ja. En omdat hij ons reinigt. Dus in het beeld, natuurlijk, krijgen we vieze voeten. Maar hebben we daar last van? Hebben we een belast geweten? Nou ja. Meestal niet eigenlijk. Nee, want hij reinigt ons. En we mogen uit zijn woord leren dat het allemaal zijn werk is. Dat we in hem volmaakt zijn. Dat we in Christus zijn. Één zijn met hem. En dan worden we gereinigd. En dat wordt dan hier uitgedrukt en uitgebeeld in die voetwassing. Dat wordt uitgebeeld in dat koperen wasvat. Ja, zo zijn er nog wel meer beelden natuurlijk in de schrift. Maar hij reinigt ons. En hij reinigt onze, hij wast onze voeten. En in andere beelden weer de handen, maar hier gaat het dan om de voeten. Ja, dat gijlieden zijt niet rein en het einde van vers 10, dat gaat natuurlijk over Judas. Dat wordt ook toegelicht in het volgende vers, vers 11. Want hij wist wie hem verraden zou. Hij wist wie hem overleveren zou. En daarom zei hij, gij zijt niet alle rein. Als hij dan hun de voeten gewassen en zijn klederen genomen had, zat hij wederom aan. En zeide tot hem, verstaat gij wat ik u lieden gedaan heb? Zie je, dus ook weer zo'n aanwijzing dat de Heer mij niet zomaar die voeten waste van die discipelen, maar dat daar een diepere en geestelijke betekenis achter zit. Als hij hun dan de voeten gewassen en zijn klederen genomen had, zat er weer aan. En zei tot hem, verstaat gij wat ik u lieden gedaan heb? Jullie heten mij, jullie noemen mij meester en heer. Letterlijk staat er leraar en heer. En dat zeggen jullie goed, dat zegt gij wel, want dat ben ik ook, want ik ben het. En er komt dan in ieder geval een praktische toepassing die de Heer ook geeft aan deze voetwassing. Indien dan ik, de Heer en meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig elkanders voeten te wassen. Dus de Heer wast ons, hij reinigt ons. Ik wilde bijna zeggen, hij vergeeft ons, maar het gaat nog veel verder dan vergeving. Dat zal ik straks laten zien. Maar hij wast onze voeten en dan zegt hij ook van, jullie zijn dan ook schuldig om elkaars voeten te wassen. Als ik jullie reinig, als ik jullie vergeef, als ik jullie genade schenk, want daar gaat het over, dan zijn jullie ook schuldig, verschuldigd. Is het logische gevolg is dat jullie ook elkaar vergeven, dat jullie ook elkaar genade schenken en dat jullie ook elkaars voeten wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, vers 15, zoals ik u gedaan heb, dat jullie gijlieden ook doet. Ja. Als ik dit doe, dus ik geef jullie dat voorbeeld, doen jullie dan dat ook? Nou, en, daar wil ik dan mee afsluiten. Twee schriftplaatsen uit Efeze en Colossense, die eigenlijk hetzelfde zeggen en die daar een mooie toelichting op geven op wat de Heer hier tegen zijn discipelen zegt. Dus de Heer wast onze voeten. Hij reinigt ons. Als uitbeelding van ja, vergeving. Ik zei altijd, het gaat nog veel verder dan vergeving. Wij zijn niet alleen onze zonden worden vergeven. We worden er daadwerkelijk van bevrijd. Het speelt geen rol meer. Hij reinigt ons namelijk. Dus we hebben geen geweten meer van zonden. Zoals we in Hebreeën 9 lazen. In Efeze 4, vers 32... Daar is dan de schrijver Paulus en niet meer Johannes. Maar daar lezen we als praktische toepassing. Zijt jegens elkander, wees tegenover elkaar, tot elkaar, goede tieren, barmhartig. En dan staat er in de vertaling, vergevende elkander, gelijkwijs ook God in Christus ulieden vergeven heeft. Ik heb er interlineair erbij gepakt. Er staat letterlijk, wees jegens elkaar goeder, vriendelijk, innerlijk welwillend. En hier gaat het om niet vergevende elkaar, maar genade schenken aan elkaar. Zoals ook de God, zoals ook God in Christus genade geeft, genade schenkt aan jullie. Wij hebben genade ontvangen van God. Logische gevolg is dat we anderen ook genade schenken. He, God heeft in Christus ons genade geschonken. Nou, dan zouden wij ook het logische gevolg daarvan is dat we ook de andere genade schenken. Dat andere schriftgedeelte, daar staat hetzelfde ongeveer. Dat is Colossens 3. Voor de volledigheid dan even. En om mee af te sluiten. Ja, hier staat... staat dan weer net iets anders, maar wel ongeveer hetzelfde. Verdragende elkander. Verdragende elkaar. Verdraagt elkaar en staat hier ook weer vergevende, de een de ander. En ook hier weer genade gevende, genade schenken. Dus we verdragen elkaar ik lees het even zoals in de Statenvertaling staat. Verdragen elkaar en vergevende, de een de ander. Zo iemand tegen iemand een klacht heeft, zoals ook Christus jullie vergeven heeft, zoals ook Christus jullie genade geschonken heeft, doet gij ook alzo. He, dus wij zouden elkaar verdragen. Als we een klacht tegen iemand hebben, nou, wat mogen we dan doen? Genade schenken. En waarom? Nou, omdat Christus dat ook bij ons doet. He, Christus schenkt ons genade, daardoor mogen we de anderen genade schenken. En u zegt, nou, dat vind ik wel moeilijk. Wellicht. Ja. Als we ons daadwerkelijk beseffen wat Christus ons geschonken heeft en wat hij ons in genade schenkt, ja, dan kun je die ander alleen maar genade schenken. En overigens, dat zeg ik ook wel eens, als je klacht tegen iemand hebt, of een grief, staat er geloof ik in andere vertalingen, ja, daar heb je zelf volgens mij nog meer last van dan die ander, denk ik altijd, hè, want dat werkt ook op je eigen gestel. En hoe goed is het dan en ook helend voor jezelf om die ander genade te schenken? Hè, als je beseft de genade die je van Christus hebt ontvangen, nou, dan word je blij van. Dan word je vrolijk van, dat is een goed bericht. Nou, zo mag je ook die andere genade schenken. Dat zijn dus, dat zijn dus zaken die we terugzien in die voetwassing, maar ook in het koperen wasvat. Hè. Hij reinigt ons, hij heiligt ons, hij schenkt ons genade, hè, met zijn woord, hè, waar dat water een beeld van is, daar wast hij ons mee. Hij schenkt ons genade, daar reinigt hij ons mee. En dat mogen we ook met de ander doen. Het is 2:12, dus een mooi moment om te gaan stoppen. De volgende keer, laat ik dat dan nog even zeggen, gaan we het niet over dit wasvat hebben, want het was die van de tempel. De volgende keer gaan we door het, dan gaan we naar binnen, door dat eerste voorhangsel. En dan staan daar tafel, de toonbroden, de kandelaar en het reukofferaltaar. En we gaan dat... in die volgorde ook behandelen. Dus is het de tafel, de toonbroden. De volgende keer. Okay.